is weer een nieuwe aflevering in de podcastserie Gelukkig worden, hoe doe je dat? Mijn naam is Jan-Jaap van Hoekel. De eerste 7 afleveringen van deze podcastserie heb ik samengemaakt met Emily van Steen. En die gingen voornamelijk over geluk in het algemeen. Geluk, wat is het? Geluk, hoe bereik je dat? En alles wat met geluk te maken heeft in de breedste zin van het woord. Inmiddels ben ik toe aan een verdieping. En je zou dat kunnen noemen, gelukkig worden, hoe doen zij dat? Ik praat met mensen die de weg zijn gegaan van niet zo gelukkig of ongelukkig naar een gelukkiger leven. En als eerste praat ik met een jonge vrouw. Die heeft geleden aan de, je mag wel zeggen, duivelse ziekte anorexia. Haar naam is Jackie. In 4 afleveringen vertelt zij wat zij heeft doorgemaakt en hoe ze uiteindelijk met de uiterste krachtinspanning in staat is geweest om weer baas te worden over haar eigen leven. Dit is aflevering 10. Nou, dit is de 3e aflevering van de podcast Anorexia, dat ik praat met Jackie. Je zit nu weer tegenover me. Fijn dat je er weer bent.
Ja, hoi.
Jeetje, we hebben heel wat al besproken. Waar we beland zijn, we hebben eerst besproken de eerste podcast over je leven in je jongste jaren. En hoe heel langzaam maar zeker die anorexia in je is gekropen, mm-hmm. Waardoor, et cetera, hoe dat verloop was, hoe de omgeving reageerde. En op de 2e podcast hebben we besproken dat je uiteindelijk toch bent opgenomen in een kliniek, waarin je uitvoerig bent begeleid, waar het vooral geconcentreerd was op toename van je gewicht. En uiteindelijk was je gewicht zodanig dat je daar uit je reguliere zorg wegkom en dat je uiteindelijk in een soort dagbehandeling bent gekomen in Den Bosch. Mm-hmm. En daar waren we eens een beetje gebleven en ik ben heel benieuwd hoe dat werkte en hoe dat, wat dat oplevert voor je.
Ja, klopt. Ja, ik was na mijn opname ging ik dus naar huis toe en toen ben ik aangemeld in Den Bosch en daar heb ik 1-op-1 behandeling gehad. Door middel van gesprekken te voeren met de psycholoog. En ook verschillende therapievormen wel daar gehad. Maar eigenlijk was de basis was altijd de gesprekken met de psycholoog.
Juist daar.
Ja. Dus echt het stukje onderzoeken van hey, maar waarom heb je eigenlijk een eetstoornis gekregen? Wat zit daaronder? Oude patronen doorbreken. Die inzichtelijk gaan krijgen.
Hoe vond je dat?
Fijn, dat was heel fijn. Dat was sowieso een hele lieve vrouw.
Vond je het moeilijk?
Ja, met vlagen was heel moeilijk. En de verplichting was ook dat ik een diëtiste had. Omdat je ging ook natuurlijk thuis. Ja, je moest thuis ook weer gaan eten. En zoals ik aan het einde van de vorige podcast ook zei. Jij bent veranderd, maar je thuissysteem niet. Dus ja, je hebt thuis gewoon veel meer triggers. Triggers met familie als triggers in omgeving als gewoon oude patronen die terugkomen. Dus je had al verschillende soorten of verschillende facetten moest ik ook wel begeleiding krijgen. Dus ik vond het lastig dat ik die gesprekken had, dat ik naar een diëtiste moest. Ik had school weer opgepakt. En
Je was dus een paar maanden niet naar school geweest.
Ja, klopt. Ja.
En wat vonden ze op school daarvan?
Ja, op school heel lang had ik het. Ik schaamde me er best wel voor. Dus ik vond het best wel lastig ook om het tegen vriendinnen te vertellen en zo. Dus die wist echt pas op een later moment dat ik al in opname zat dat ik überhaupt ziek was.
Ja.
Wat ze wel heel mooi bij in Helmond hadden was een programma of een soort van presentatie die op scholen gegeven kon worden. Dus in de klas. Dus ik ben toen met iemand van de behandeling ben ik naar school gegaan. Dan hebben we een presentatie gegeven over anorexia, over eetstoornis. Ja, wel alleen in mijn klas.
Ja, aan jouw klas?
Ja.
Over jou?
Ja.
En hoe vond je dat?
heel spannend.
Oeh.
Maar dat was wel heel fijn. En ook de reacties van de klas was heel fijn. Want ik ben in oktober opgenomen en in september begonnen wij weer met school. Dus ik heb echt een maand op school gezeten en toen kwam mijn opname. Dus Dus die klas kende ik ook nog helemaal niet zo heel goed. Wel een paar mensen, want daarmee had ik al in de klas gezeten, maar de meeste kende ik nog niet. Dat was wel fijn toen om die reacties te horen. En dat maakte ook wel dat toen ik weer naar school kwam, dat wel fijn voelde. Het voelde wel vertrouwd. Ja. En ik kwam niet meer in mijn klas, want ik had natuurlijk wel achterstanden. En ik kreeg wel een wat ander programma, maar daar waar kon werd ik wel in de klas geplaatst. En nou, dat was wel heel fijn. Dus dat was wel prettig. Alleen tegelijkertijd was het wel zwaar. Want en ik ging weer naar school toe. En ik had toch wel een paar keer per week een vorm van hulpverlening. Dus of diëtisten of de psycholoog of een therapievorm. Ik had gewoon wel nog steeds mijn eetstoornis die heel sterk aanwezig was. Dus waar ik wel echt heel hard tegen moest vechten.
Ja, constant. Die was niet weg.
En op school was natuurlijk voor mijn opname de ruimte of de plek waar ik de meeste ruimte had om toe te laten. Dus dan moet je weer naar school en dan moet je op school gaan eten. Nou, ik vond het ook lastig dat dan veel mensen om me heen zaten. Die wisten allemaal wat er was. Dus dan moest ik soort van met hun eten in een sociale gelegenheid. Maar ik kon eigenlijk nog helemaal niet sociaal eten, omdat het me nog heel erg veel energie kostte. Ja. Dus dat vond ik wel lastig. Maar ik heb dat wel gedaan. Dus
had je daar een soort... ik heb het wel gedaan, maar zat je dan daar ook in een soort besef van... A, ik vind het moeilijk, maar B ook, hè, ik word beoordeeld.
Ja.
Hè, want ze vinden mij raar.
Ja, en ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Maar...
Nee, dat bedoel ik. Maar ze vinden mij ook raar. Dus je had jezelf een soort buitenkast gemaakt.
Ja. Ja, en ik had gelukkig wel fijne vriendinnen, hoor. Dus wat dat betreft ben ik wel echt heel dankbaar voor de mensen die toen in mijn leven waren. Daar. Die me daarin wel gewoon, zonder te veel woorden, wel altijd heb ik me daar wel in gesteund gevoeld. Je zit dan in een bepaalde rollercoaster van emoties, van gedachten. Je vult in wat anderen van je denken, maar je denkt ook van alles van jezelf. En je maakt jezelf heel belangrijk en heel groot. Terwijl je wil eigenlijk heel klein en niks zijn. En eigenlijk letten mensen helemaal niet zo erg op jou.
Nee, grappig, denk je nog.
Maar dat voelt wel zo.
Natuurlijk, iedereen let op mij. Weet je, alsof jij altijd maar met die mensen in hun hoofd, dat ze daarmee bezig zijn.
Ja, precies. Denkt,
natuurlijk.
Nee, dus...
Ja, maar kan je nagaan hoe groot je probleem is, hè?
Ja, precies. Ja, en dat is eigenlijk wel een tijd ging dat gewoon zo door. En thuis bleef wel moeilijk. En natuurlijk stond dan thuis wel echt een vergrootglas op mij. Iedereen maakte zich zorgen. En ze hebben me bijna dood zien gaan. Dus ze wil de angst om mij te verliezen en om weer van vooraf aan te moeten beginnen. Die was heel erg aanwezig, is nog steeds wel eens aanwezig. Dus dat maakte wel dat thuis vooral veel strijd was.
Maar weer simpelweg, zoals dat al was, hè? Over je eten en over dat je meer moest eten, et cetera.
Ja.
Altijd maar weer.
Ja, het was al... Kijk, dat waar we het al eerder over hebben gehad is... Je wordt bijna je eetstoornis. Bijna. Misschien word je het wel gewoon. Mensen gaan je zo zien en mensen gaan alles wat je... Mijn ervaring is dat mensen bij bijna alles wat je denkt, voelt, ziet, doet, dat daar altijd zo'n, net of er een bordje boven je hoofd hangt, eetstoornis, eetstoornis, eetstoornis. Dus iedereen gaat altijd denken, oké, is dit Jackie of is dit eetstoornis? Is dit Jackie of is dit eetstoornis? Dat wordt dan ook benoemd en dat vond ik gewoon lastig. En
het wordt ook benoemd,
waarom doe je... Dus er wordt ook altijd er werd ook vaak een mening gedeeld over de keuzes die ik maakte en dat vond ik gewoon... Dat was lastig. En dan ben ik ook weer eigenwijs. En had ik ook wel zoiets van... Ja, als jij dat zegt, dan ga ik het andere doen.
Ja.
Dus het was ook... Ja, je komt dan in een bepaalde cirkel terecht... van patronen die dan moeilijk te doorbreken zijn. En iedereen is onderdeel van een systeem. Of van verschillende systemen.
Ja.
En dan heb je het gezin.
Ja.
En jij gaat ergens aan werken... Maar de omgeving moet mee. Want anders kom je elke keer weer terug in hetzelfde stuk. En behoud je de patronen. Dus dat vond ik wel heel lastig. En dat heeft me veel moeite en energie gekost. En voor mijn moeder ook. En voor mijn opa en oma ook. En voor mijn broertje ook. Het was echt niet, toen ik thuis kwam, was misschien nog wel moeilijker dan in de kliniek. Omdat thuis moest je het ook ineens zelf gaan doen met de mensen die heel dichtbij je staan. Dus die
maar waar in wezen niks was veranderd.
Nee, en die ook heel graag willen dat het goed met jou gaat.
Ja, dus in die zin ging het patroon gewoon door.
Ja, het patroon ging door.
Ging gewoon door.
En dat vond ik heel lastig. Ja, hoe ik daar dan mee om moest gaan. En daar heb ik veel gesprekken over gehad. Tot op een gegeven moment dus wel werd gezegd van... ik denk ja, ongeveer 2 jaar later. Dus dat heeft zo 2 jaar een beetje geduurd. Ben ik naar mijn psycholoog gegaan. Heb verschillende therapievormen gehad.
Ja.
Ook wel waarin... soms het systeem werd meegenomen. Dus we hebben ook systeemtherapie gehad. Dus Dat is dan met het gezin of in ieder geval met je omgeving. Maar als je thuis woont en als het goed is, houden degenen bij wie je woont heel erg veel van je. Die hebben het beste met je voor en die willen dat het goed met je gaat. En die zullen zich op een bepaalde manier ook verantwoordelijk voelen over het feit dat het goed met jou moet gaan.
Mm-hmm.
Die denken het soms beter te weten. Soms weten ze het waarschijnlijk ook beter. Maar op het moment dat één iemand aan zichzelf gaat werken. En anderen hebben last gehad van oude patronen van diegene die nu aan zichzelf gaat werken.
Ja.
Dan moet er ook iets veranderen in de rest van de mensen binnen dat systeem. Iedereen heeft altijd alles gedaan binnen dat wat zij kunnen. Ik ben wat dat betreft gezegend in een familie waarin ik ben opgevoed. Een deel van mijn familie in ieder geval. Maar ik merkte dus dat ik aan het werken was, maar dat er eigenlijk weinig veranderde. En mijn psycholoog heeft dat toen op een gegeven moment ook opgemerkt. En die heeft toen gezegd van, ja, ik zie dat je weer bent afgevallen. En ik merkte dat het eigenlijk niet helemaal lukt. En ik merkte zelf eigenlijk ook dat ik er echt wel klaar mee was. Dat ik al, nou, dan ben je al 2 jaar later en dan zit je al 2 jaar langer. Zit je, als het ware, zit je te vechten tegen iets. En ik geloof wel pas dat er echt verandering gaat komen op het moment dat je er zelf echt klaar mee bent. En dat punt kwam. Dus er kwam een punt dat ik zei, maar ik wil dit niet meer. Ik ben er zo klaar mee. Ik zit constant in die strijd en ik word alleen maar gezien vanuit mijn eetstoornis. Ik weet mijn eigen identiteit niet meer. Ik doe geen leuke dingen. Ik vind het allemaal lastig en ik wil dit gewoon niet meer. Mijn psycholoog zei, ik kan jou ook op dit moment niet meer begeleiden, want je zakt weer te ver af en ik kan niet meer...
Maar geef eens precies aan wat je niet meer wilde.
Ik wilde niet meer die zorgen rondom eten, niet meer uit... Nee,
goed, dan heb je het even over jezelf.
Ja.
Dus jij wil niet meer, zeg maar, dat probleem in jouzelf hebben.
Nee, ik had er echt... voor het eerst dat ik er echt last van had. Ik ervaarde echt lasten van mijn ziekte.
Ik dacht te verstaan, maar misschien dus niet kennelijk, van dat je niet meer wilde is, ik wil niet meer in dit systeem.
Nee. Het was dat echt, ik wilde niet meer...
jouw ziekte.
Mijn ziekte.
Ja.
Toen ben ik gestopt. Toen moest ik dus stoppen ook bij mijn therapie, bij mijn psycholoog.
Je moest stoppen?
Ja, omdat mijn gewicht dus...
Ja.
Ze ook te laag was geworden.
Ja, dus je had weer een feitelijk het eetprobleem.
Ja.
Manifesteerde zich enorm.
Ja, dus het was wel weer echt een terugval.
Ja.
Maar ik was wel zelf dat ik heel graag eruit wilde komen. Nou, toen had ik ondertussen ook al wel eens gesprekken met jou. En toen ben ik mij gaan oriënteren in verschillende klinieken. En ik wilde eigenlijk zo ver mogelijk weg. Want... ik wilde juist het zelf niet doen. Ik wilde het alleen doen. En ik geloof heel erg, mijn levensmotto is ook wel een beetje, je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het wel zelf doen.
Ja, je zegt dus het goed, ja.
Ik wilde eigenlijk, ik wilde het ook zelf doen. Ik wilde echt weg van de mensen die zoveel om mij geven en die ik ook zoveel verdriet deed. En ik wilde het echt op mijn eigen houtje gaan doen. Dus ik ben toen zelf op zoek gegaan naar een kliniek. Nou, en toen heb ik mij aangemeld in Amsterdam. En daar stond natuurlijk ook weer een wachttijd. Maar die was wel wat minder lang. Dus ik ben toen ook zelf daar naartoe gegaan. Heb daar zelf gesprek gehad. Toen moest ik weer wachten, maar ik kon daar wel een opname. Want ondertussen was mijn gewicht ook weer dusdanig laag dat ik daar ook weer op opname moest. En dat was heel moeilijk om die keuze te maken. Want ik ging echt, ik woon in Rosmalen. En ik ben naar Amsterdam gegaan. Om alleen naar Amsterdam te gaan en... Ik werd daarin wel heel erg bijgestaan hoor, door mijn familie. Dus ondersteunen ze mij?
Je weet dat wij het daarover gehad hebben. Dat weet je waarschijnlijk nog wel. Want ik kan me herinneren dat je toen... je was je wel bewust dat het nodig was. Mm-hmm. Hè? B, je zei... Maar ik wil eigenlijk ook niet. Hè? Dat zei je toch tegen mij. Dat je ook dat je er zo tegen opzag, laat ik het zo maar zeggen. Yeah. Dat je er verschrikkelijk tegen opzag. Om weer opgenomen te worden en weer door dat traject heen te gaan. Hè? Dat je dat zwaar vond. En we hebben daar toen heel fundamenteel over gesproken. Mm-hmm. Dat herinner je waarschijnlijk nog wel.
Yeah.
Van hoe ga je daar nou mee... ik vond dat je het moest doen. Dat is de ene, dat mag al duidelijk zijn. Maar dat vond je zelf eigenlijk ook wel. Hè? Maar ik denk, hoe duw ik je nou daar naartoe?
Wat ik toen heel moeilijk vond is... Op het moment dat je in de opname gaat, dan ga je even uit de maatschappij. Dus je bent even geen onderdeel meer van de maatschappij. Dus je gaat je studie... Mijn studie zou weer stoppen. Ik zou weer vriendinnen en alles minder zien en alles. Ik zou niet meer kunnen werken. Ja. Al die dingen... Want ik werkte toen ondertussen ook ergens. Dus al die dingen zou ik toen niet meer kunnen doen. En dat vond ik heel lastig. Plus het feit dat ik weer aan mezelf moest werken. Dat ik weer die strijd moest hebben met eten. En weer, terwijl ik had dat al thuis.
Ja,
alleen
precies,
daar werd er weer wat van mij verwacht.
Ja, die weerstand.
Ja.
Kun je nog herinneren wat wij toen besproken hebben? En wat voor jou ook zeg maar een soort drive was om uiteindelijk die stap te zetten?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Want op een gegeven moment zei hij tegen mij... Soms moet je accepteren dat je het even niet alleen kan. Of zelf kan. En dat er mensen zijn die even beter weten voor jou wat goed voor je is. En geef je daaraan over.
Ik heb je gevraagd toen van... of gezegd van luister eens. Je bent ziek. Dat ben je al een tijd. En zover ik kan beoordelen, kun jij jezelf niet genezen.
Mm-hmm.
Zei ja, dat klopt. Zo is het, hè?
Mm-hmm.
Oké, als jij het niet kunt, dan zit daar een club mensen die zeggen dat ze het wel kunnen. Dat zeggen ze niet zomaar, maar dat zeggen ze omdat ze daarvoor gestudeerd hebben, daar heel veel inzichten en beelden van hebben, daar giga ervaring mee hebben. Die weten het wel.
Mm-hmm.
Vertel, wat is je keus? Geef je over. Doe alles wat ze zeggen. Twijfel geen moment, denk niet na, doe. Als je iets moet eten wat je heel vies vindt, dat is dan jammer. Prop het erin. Denk niet. Doe.
Ja.
Doe alles wat ze zeggen. Twijfel geen moment. Bied geen weerstand. Laat het gebeuren. Zij weten het. Dan doe ik het.
Mm-hmm.
Als dat mij beter maakt, maakt niet uit. Ik doe. En dat kwam bij je binnen.
Ja.
Ja toch?
Ja, zeker.
En ik denk dat je dat ook gedaan hebt.
Ja, ik heb dat stuk heb ik altijd... Of tijdens mijn opname heb ik dat heel erg altijd elke keer naar boven gehaald. Ik had volgens mij zelf ergens opgeschreven van je mag je overgeven. En ook wel wat ik, dat is me heel die opname heel erg bijgebleven. Ondanks dat het soms heel moeilijk was, was het ook tegelijk een van de, en dat klinkt misschien heel vreemd, maar een van de mooiste tijden die ik gehad had. Juist omdat ik me zo verbonden voelde met mezelf. Ik voelde me zo... Ik kon echt op mijn eigen benen staan en ik kon me overgeven aan en vertrouwen aan iemand anders. En ik voelde me daar bijna vliegen. Gewoon.
Het is zo prachtig wat je zegt. En terwijl mensen beschouwen het overgeven aan anderen zoiets als een soort zwakte. Van ja, dan moet een ander het allemaal doen.
Ja.
Hè? En zie je nou, daar heb ik helemaal geen macht meer over mijn leven. Terwijl het tegendeel waar is.
Mm-hmm.
Zeg maar het kunnen overgeven aan een ander. Hè? Getuigd van een gigakracht.
Ja, ja, want in vergelijking met die eerste opname was de tweede opname was een keus van mij. En ik was ook in het stadium dat ik die keus kon maken voor mezelf. Ik heb echt een hele fijne tijd gehad in die kliniek. En daar was het ook heel anders dan in Helmond. Ik had daar veel meer vrijheden. Dus je had daar een dagprogramma van. Volgens mij 8:00 ochtends tot 7:00 avonds. En 's avonds was je vrij en moest je om 10:00 weer terug zijn. En in het weekend ging je altijd naar huis. Mentaliteit was ook heel anders.
Ja.
Ik wilde daar naartoe. Ik wilde daar eigenlijk de beste zijn.
Ja.
Ik wilde daar kunnen laten zien. Ik wilde andere mensen inspireren, motiveren, stimuleren. Maar we hadden daar een hele lieve nachtdienst. En zij... Zei op een gegeven moment tegen mij... op het begin was jij zo afstandelijk van de rest. Jij isoleerde je bijna van de groep. Toen had ik met haar daar een gesprek over. Toen zei ik ook van, ja, weet je waarom ik dat doe? Omdat ik niet getriggerd wil worden door de mensen om mij heen die helemaal hier niet willen zijn. Die niet beter willen worden. Ik wil niet getriggerd worden door hun. Dus ik sluit mij daar liever van af. En toen zei zij tegen mij, maar kijk eens om je heen. Kijk eens waar jij staat. Je kan ook een inspiratiebron zijn voor anderen. En toen kwamen er wat mensen op mijn pad. Waarmee ik een klik had. En waarmee ik goed kon praten. En die zeiden van, ja, maar ik wil ook. Maar ik vind het soms gewoon lastig. Ik weet gewoon niet zo goed hoe. En toen herhaalde ik wat jij tegen mij zei. Van, ja, maar soms moet je gewoon geloven dat. Of moet je soms op vertrouwen dat andere mensen het even beter weten dan dat jij het weet.
En zo is het.
Toen creëerden we heel mooi een groepje van een paar mensen waarmee ik het zo goed kon vinden. En wij werden, waar je soms bij eetstoornis hebt dat je elkaar triggert naar beneden. Dus je gaat elkaar, je wilt de beste zijn in de slechtste zijn, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Werden wij een groepje waarin je de beste wilde zijn in de beste zijn.
Ja, 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 mooi.
Dus er kwam binnen die opname kwamen er eigenlijk een, ja, twee kanten kwamen er heel erg. De mensen die het. En dat is ook oké, want ik heb daar ook in gezeten. De mensen die nog niet zo ver waren en die eigenlijk nog te veel positiviteit ervaarden aan het stukje eetstoornis. Dus die daar niet waren, maar ook de groep die wel verder wilde en die beter wilde worden. En met één iemand daarvan heb ik nog echt heel erg veel contact. En met de andere heel af en toe, maar die volg je dan op social media. En dan met hun gaat het goed. Het gaat met hun allebei gaat het goed.
Wat bijzonder dat je die enorme omslag heb gevoeld.
Ja.
Daar. Die essentiële omslag voor de rest van je leven.
Ja, en ik heb daar zo'n fijne tijd gehad. Ik heb daar ook korter gezeten. Volgens mij heb ik daar 8 of 9 weken gezeten. Misschien max 10. Maar daar heb ik ook gewoon. Ik heb daar gelachen. Ik heb daar gehuild. Ik heb me daar verbonden gevoeld met andere mensen. Maar ook heel eenzaam gevoeld. En dat heb ik daar allemaal mogen ervaren. Ik heb me daar afgewezen mogen voelen door mensen ook die niet in mijn leven, toch niet in mijn leven pasten. Of juist wel in mijn leven gepasten. Ik heb me daar heel geliefd gevoeld. Ik heb dat allemaal daar gehad. En ik ging naar weg. En toen ben ik op mezelf gaan wonen.
Dit voelt als ik het zo mag verwoorden, een soort, je hebt balans ervaren.
Ik ervaarde toen dat ik er mag zijn. En dat ik goed ben. En dat ik voor mezelf kan zorgen. En dat ik op mijn eigen benen kan staan. Dat ik niet afhankelijk hoef te zijn van anderen. En wat ik nu ook altijd probeer vast te houden. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Ondanks alle shit die je in je leven meemaakt. Het is aan jou wat je ermee doet. Dit is me allemaal overkomen. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik ben daar inderdaad slachtoffer van. Maar het is nu aan mij wat ik ermee doe. En hoe ik daar nu mee omga.
Hoe is het toch mogelijk? Ja, goed, we hebben daar natuurlijk wel heel veel over gesproken ook. Maar het is hoe dan ook. Is dat bij je binnengekomen?
Mm-hmm.
En in wezen is deze houding je redding.
Ja.
Ik moet het doen. Helaas.
Ja.
Kom anders allemaal maar. Maar uiteindelijk moet ik het allemaal doen. En je hebt gelijk, je zegt het zo mooi, hè? Niet alleen, maar wel zelf.
Ja.
Je hebt niks alleen te doen. Je hebt allemaal mensen om je heen die je kunnen helpen. Zo. Mm. En wat me opvalt is, je zat daar in een positief stimulerend systeem.
Ja. Wat ook mooi was, is je zit met lotgenoten.
Ja.
Dus als jij het moeilijk vindt om iets te eten, of als jij negatieve gedachten hebt over jezelf, zij weten daadwerkelijk wat dat betekent, hoe dat voor jou voelt, wat dat inhoudt. In plaats van als ik soms thuis zeg, maar mam, ik vind het super moeilijk om dit te eten, of ik heb daar last van, dan was het zo van, maar het is toch gezond, of het is maar fruit. Of, maar het gaat daar niet om. Het gaat om het stuk dat je dat doet. En dat vond ik daar, dat is ook fijn. En dat is een stukje verbondenheid. Ze snapte echt waar je het over had.
Ja, fijn. Weet je, dat, ja goed, maar zoals je zegt ook. Het was me een hele lange periode mijn gelukkigste tijd.
Mm-hmm. Ja.
Amsterdam.
Ja, zeker.
Toen je daar vandaan kwam, uiteindelijk.
Mm-hmm.
Je was opgetogen, mag ik wel zeggen. Dat kan me nog herinneren. Zoiets van, ja, je wist, nu heb ik een fundamentele stap gezet.
Ja.
Hè? Een fundamentele. dit is de weg omhoog. Mm-hmm. Zeker weten, weet je zeker.
Yeah.
Grappig dat bij de eerste ervaring had je dat nog niet.
Nee.
Maar je moet het ook weer zo zien. De eerste ervaring heeft je in ieder geval in stand gehouden.
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, die eerste ervaring had ik nodig om uiteindelijk tot die tweede ervaring te kunnen komen.
De eerste, die heeft je in stand gehouden. Dus van belang.
Ja, zeker van belang.
Hoe je ook terugkijkt, ja. Van belang. En de tweede, ja, heeft je echt die duw gegeven. CQ, je hebt hem zelf gegeven. Mm-hmm. Dat is ook wat, hè?
Ja.
Je zelf die duw gegeven. Maar dankzij de hele atmosfeer, hè, dat systeem daar, is je dat gelukt.
Ja, zeker. Hè?
Toen je er terugkwam, moest je toen weer in een soort dagbehandeling en zo?
Nee, ik ben toen ben ik weer teruggegaan naar daar waar ik tussen de twee klinieken in zat.
Ja.
Toen ben ik daar weer teruggegaan. Maar toen heb ik een...
Was dat een psycholoog?
Ja, het is ook een GGZ.
Okay.
Dan in Den Bosch.
Okay.
En
ja,
zij bieden geen klinische opnames aan, maar alleen maar dagbehandelingen.
Okay.
Of één op één behandelingen. En daar ben ik toen teruggekomen. En toen was mijn psycholoog van toen was weg. Dus toen ben ik bij een psychiater gekomen. Heb ik ook wat therapie voor me gehad. En eigenlijk met die psychiater heb ik... Daar ga ik nu nog steeds één keer in zoveel tijd naartoe.
Okay.
En met hem heb ik zo'n goede... Ja, ik heb zoveel aan hem gehad. Ik ben zo dankbaar dat hij in mijn leven is gekomen.
Fijn.
En mij daarin heeft kunnen ondersteunen. Ja, dat heeft wel echt gezorgd ook dat ik... Met hem kon ik ook daarna echt die diepere laag gaan zoeken.
Ja.
En hij kon...
Ja.
Hij is best wel direct en ik hou daarvan. Vooral vanuit een goed hart komt.
Ja,
en,
prachtig.
En hij doet dat. En hij confronteert mij... Met mijn patronen en met mijn angsten. En hij daagt mij daarin uit. En hij stimuleert mij, motiveert mij. Zet mij aan het denken. En het is niet altijd makkelijk. En het gaat met ups en downs. En nu gaat het langere tijd goed. Daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Ja, het is fijn dat je... Weet je, hoe jij maakt het nou, hè, vanuit je ziekte. Mm-hmm. Ben je daar dan op die manier terechtgekomen?
Het is bijna jammer dat je... het zover moet laten komen, wil je zoiets kunnen krijgen.
Ja, precies.
Het is eigenlijk
precies.
Altijd...
Precies.
Voor mijn gevoel voelt het soms alsof het pleisters plakken is altijd op open wonden. In plaats van voor de val iets te doen.
Precies. Hey, we hebben onze tijd alweer eens een beetje opgesoupeerd. Mm-hmm. Dat hebben we goed gedaan.
Ja.
Nu is er nog een leven na de laatste opname.
Ja.
Tot aan de dag van vandaag. En ik vind het leuk om met je daar de volgende keer over te praten.
Ja, doen we.
Nou, fijn dat je er was en dank je wel voor je ongelooflijke openheid.